Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Moord, doodslag, liquidatiepogingen en drugslabs. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Lekkende politieagenten, drie zaken in Almelo waar TBS op de loer ligt en hoe zit het met jihad? Leuk dat je luistert naar de Tubantia Crime Podcast. En Erwin en Maarten zitten bij mij aan tafel. Heren, welkom.
Dankjewel.
Hoi. Erwin, laten we bij jou beginnen, want jij hebt wel een aantal zaken op de rol staan volgens mij.
Dat klopt. Je begon al met TBS op de loer in Almelo. En ja, dat geldt in drie moordzaken die hebben gespeeld in Almelo afgelopen jaar. Geldt dat absoluut. En dan hebben we het over de zaak van Kenzo K., Richard L. en onze andere grote vriend Floris van Vee. Allemaal betrokken bij moordzaken. En zijn wat regiezittingen geweest, wat proforma zittingen. En het ziet er niet heel erg rooskleurig uit voor de verdachten, kan ik wel zeggen.
En wat bedoel je daarmee?
Nou ja, even bijvoorbeeld Kenzo K., bekend van als de kruisboogschutter. Die wordt vanaf 14 april onderzocht in het Pieter Baan Centrum. En de grote vraag is niet of hij het heeft gedaan, want dat lijkt al wel duidelijk. De grote vraag is van in welke toestand heeft hij de dames Zonoend en Maral om het leven gebracht. Heeft hij dat gedaan onder invloed van LSD en is hij daardoor in de psychose geraakt? Of is dat op een andere manier gebeurd? Mm-hmm. Dat is de grote vraag die nu speelt.
Ja, want ze waren er eerst bij het OM wel van overtuigd dat het zou komen door drugs. Of heb ik het dan mis?
Nee, dat klopt. Het Openbaar Ministerie heeft bij de eerste proforma-zitting vrij stevig gemeld dat Kenzo onder invloed van LSD zou zijn. Er is ook onderzoek gedaan naar zijn bloed. Vrij kort na het incident, na de moorden. Alleen... Er is toen gezocht of er sporen waren van LSD. En nu blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut dat er geen sporen van LSD in zijn bloed zijn aangetroffen. Hoe kan dat nu, zou je afvragen? Mm-hmm. Hij heeft blijkbaar een bloedtransfusie gekregen omdat hij is neergeschoten en zwaar gewond was. Dat zou betekenen dat niet zijn bloed is onderzocht, maar het bloed van zijn donor. Mm-hmm. Dus daar gaat nu meer onderzoek naar plaatsvinden. En dan moet duidelijk worden of hij eventueel wel onder invloed was. Want hij stond te boek als een drugsgebruiker. Ja. Er zijn ook LSD-wikkels in zijn woning gevonden. Zolang dat niet duidelijk is, kun je daar ook nog niet heel veel over zeggen.
Nee, maar zijn er dan bloedsporen veiliggesteld die sowieso van hem zijn? Want anders lijkt het nu heel lastig om zijn bloed van de dag van de moorden te onderzoeken?
Nou goed, op de dag van de moorden is zijn bloed onderzocht. Dus ze hebben daar monsters van. En ze kunnen ongetwijfeld met andere technieken kunnen ze echt goed gaan zoeken of er andere stoffen in het bloed zitten. En wellicht kunnen ze het bloed dat hij toegediend heeft gekregen ook analyseren. Mm-hmm. Van wie is dat of waar komt dat vandaan? Hoe dat verder zit, dat zullen de geleerden maar moeten
uitzoeken. Ja, precies. Dat wordt een heel technisch verhaal.
Dat wordt heel technisch, ja. Dat klopt. Precies, klopt. Ja.
En er waren nog twee zaken, hè, in Almelo.
Ja, klopt. Richard L. stond ook voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht dat hij René Lucas om het leven heeft gebracht. Nou ja, verdacht. Wat bleek bij de zitting is dat hij hem met 29 messteken om het leven zou hebben gebracht. Geeft aan dat het in blinde woede moet zijn gebeurd. Als er een drugsruzie is, dan zou je met één of twee steken zou je klaar zijn, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Kan net zo dodelijk zijn, daar niet van. Maar 29 messteken, dat geeft iets aan over de toestand waarin iemand zo'n daad pleegt. Hij is onderzocht. Het onderzoek van het Pieter Baan Centrum is afgerond. Er zijn alleen nog geen conclusies naar buiten gekomen omdat het rapport nog niet klaar is in verband met corona. Maar Ja, daar zullen we even kijken. Op 31 mei gaat die zaak verder. En dan zullen we meer horen over zijn toestand. In welke toestand hij eventueel is geweest op het moment dat hij al dan niet René Lucas om het leven heeft gebracht.
Ja. En waar kijkt een openbaar ministerie daarna? Is het aantal mesteken dan een reden om te gaan onderzoeken of die iets heeft in zijn hoofd dat het niet goed zit? Of hoe werkt zoiets? Nee, waar ligt die grens?
Ja, het aantal mesteken is niet echt van belang. Er wordt naar alle omstandigheden gekeken. Wat heeft er gespeeld? Wat brengt iemand ertoe om een ander van het leven te beroven? En rondom deze zaak hangt een zweem die we nog niet helemaal naar boven kunnen halen. Ik zei net al van eventueel drugs gerelateerd, dat werd al omgeroepen. Er wordt ook gesproken over mogelijk misbruik in het verleden door het latere slachtoffer, waarbij mogelijk Richard L. Slachtoffer zou geweest zou kunnen zijn. Uh-huh. Om daar klaarheid in te krijgen, heeft in ieder geval de advocaat van Richard L. nu voor elkaar gekregen dat de telefoon van René Lucas alsnog wordt hersteld en wordt uitgelezen. Dat is nog niet gebeurd. Om zicht te krijgen wat is er in die laatste dagen qua communicatie tussen de twee gebeurt. Hoe komt het dat René Lucas zich midden in de nacht van 24 of 25 september in het park meldt en dat hij daar treft Richard L. En vervolgens mondt het uit in een slagpartij, kun je wel zeggen.
Ja, ook wat geen slagpartij was, maar niet minder treurig was de dood van Sandra Roseman uit Almelo. Die zaak heeft ook gediend, of in ieder geval een pro forma zitting volgens mij.
Ja, klopt. Klopt. Floris van Veen stond daar terecht. En we kennen allemaal het verhaal van de man die met een lijk in de kofferbak bij het ziekenhuis in Almelo aankomt en zichzelf daarna probeert van het leven te beroven. Wat nu eigenlijk naar voren komt is dat Floris van Veen volledig buiten zinnen is geweest op het moment dat hij zijn liefde van zijn leven, zoals hij het zelf noemt, Sandra Roseman om het leven heeft gebracht. Hij heeft het al bekend. Ook de afgelopen zitting heeft hij weer een bekende verklaring afgelegd dat hij haar heeft omgebracht. Hij zegt dat hij daar heel veel spijt van heeft. Dat hij het verdriet wat hij heeft aangericht bij de ouders, bij de nabestaanden, nooit goed kan maken.
Nee.
Maar goed, de details over die moord, die zijn afschrikwekkend. Hij heeft haar met een honkbalknuppel meerdere keren in het gezicht en op het hoofd geslagen en haar later gewurgd. Heeft vervolgens haar dode lichaam in plastic verpakt, heeft het lichaam in de auto gelegd en is ermee gaan rondrijden. Daar weet hij zelf heel weinig nog van, heeft zijn advocaat in ieder geval naar voren gebracht. Hij heeft nog getankt bij een tankstation, dat kan hij zich ook niet herinneren. En wat nu blijkt is dat hij al een keer eerder bij het ziekenhuis de parkeerplaats op is gereden. Dat wordt geregistreerd, dan moet je parkeerkaartje trekken. Hij is weer weggereden. Waarom? We weten het niet. Hij weet het zelf niet. Maar uiteindelijk is hij toch weer naar het ziekenhuis gereden. En toen heeft hij zich gemeld.
Ja.
Het bijzondere aan deze zaak is dat hij stond te boek als een gebruiker van wietolie. Het slachtoffer Sandra Roseman was een gebruiker van wiet. Alleen in de woning van haar zijn twee flesjes stonden op tafel. Die zijn daar gevonden, maar die zijn niet in beslag genomen. Daar zou mogelijk wietolie in hebben kunnen zitten, maar het kan ook een andere stof zijn geweest. De advocaat wil nu weten van wat heeft daar ingezeten? Wat heeft er in het bloed van Floris van Veen gezeten?
Ja.
Waardoor hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan.
Ja. Even terug, hè, want je zei van hij heeft heel erg spijt en hij kijkt er echt met. Hij kan er zich weinig van herinneren, maar hij heeft heel veel spijt ook richting familie. Hoe kijkt een rechtbank naar zo'n verklaring? Weegt dat straks nog mee als hij straks zijn veroordeling hoort, dat hij nu achteraf spijt heeft?
Ja,
want hij heeft spijt van iets wat hij zich niet kan herinneren.
Ja, hij heeft spijt dat hij mogelijk de liefde van zijn leven om het leven heeft gebracht. Hij heeft spijt dat hij mensen verdriet heeft aangedaan. Dus dat is echt wel oprecht. Alleen, dat wil niet zeggen dat hij zich alles kan herinneren.
Nee.
Hij weet dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Sandra Roseman. Maar de omstandigheden, waarom of hij het heeft gedaan, hoe hij het heeft gedaan, dat is op dit moment bij hem nog niet helemaal geland.
Nee. En is dat dan ook de reden waarom die onderzocht moet worden?
Uiteraard zou ik zeggen.
Ja.
Als er iemand verdacht wordt voor een strafbaar feit, dan dan praten ze ook met zo iemand, niet alleen de politie, maar ze kijken ook snel van, is er een psychologisch onderzoek nodig? Komt iemand van de reclassering bij kijken? En dan wordt al vrij snel duidelijk van, moet daar meer onderzoek naar gedaan worden? Mm-hmm. En dan een bepaald officier of een verdachte naar het Pieterbaancentrum zou moeten.
Ja.
Zodoende.
Ja, precies. En hoe ziet zo'n traject er dan uit? Hè? Even algemeen getrokken. Hè? Iemand wordt verdacht van bijvoorbeeld zo'n moord zoals op Sandra Roseman. Die man die wordt voorgeleid. En wat gebeurt er dan?
Ja, kijk, bij die zaak, volgens mij probeerde die meneer zichzelf aan het leven te beroven. Hij ging al heel snel naar een psychiatrische kliniek. Ook om zichzelf te beschermen, zou ik maar zeggen. Dus ja, dan word je inderdaad voorgeleid of de RC komt naar je toe. Want soms zit je in de situatie, dan kan je niet naar de rechtbank komen omdat je zelf gewond bent. Zoals zij kent elkaar bijvoorbeeld, de balkonschutter, die was neergeschoten door een politieman. Dus die kon niet naar de rechtbank komen voor de voorgeleiding. Ook dan komt de RC naar je toe.
RC is trouwens rechtercommissaris.
Rechtercommissaris van de rechtbank en die bepaalt of je in voorlopige hechtenis blijft. Nou ja, dat geldt in deze zaken dus ook. Ja. En dan wordt het traject opgestart van... Het strafrechtelijk onderzoek gaat dan lopen, maar ook de onderzoek naar de persoon van de verdachte. En dan wordt er gekeken van, met wie hebben we te maken, wat voor vlees hebben we in de kuip. Moet daar nog meer onderzoek naar gedaan worden? Ja. Dan wordt er dus gekeken van, moet je naar het Pieterbaancentrum? Ja, dan nee. Mm-hmm. Ter observatie. En dan wordt er een rapport op gemaakt. En je hebt natuurlijk ook mensen die niet meewerken, dan is het rapport wat dunner.
Ja.
Maar je moet sowieso eerst geobserveerd worden bij bijvoorbeeld het Pieterbaancentrum voordat er überhaupt een TBS-eis zou kunnen komen.
In dit specifieke geval van Floris van Veer is trouwens hij heeft volledig meegewerkt aan de onderzoeken. Het rapport is ook klaar. En de eerste voorlopige conclusie is dat hij in geringe mate niet toerekeningsvatbaar is. Dat betekent eigenlijk dat hij donders goed wist wat hij deed, maar dat er een klein onderdeel in het geheel zit wat hem niet aan te rekenen valt.
Ja.
En het is speculeren hoor. We hebben het woord TBS valt en dat hebben we bewust gedaan. Maar het is echt speculeren op wat zou de strafmaat kunnen zijn. TBS wordt op zich vaak opgelegd. Hè. Op dit moment hebben we in Nederland 1400 mensen die TBS hebben. Mm-hmm. Het afgelopen jaar, in 2020, zijn er 273 mensen tot TBS veroordeeld. 177 hebben dan TBS met dwangverpleging. Dus echt gedwongen verpleegd moeten worden om te kijken of ze ooit weer terug kunnen keren in de maatschappij.
Ja.
En bij 106 was het TBS met voorwaarden. Dus daar hangt de heren eventueel het nodige boven het hoofd.
Ja, precies. Ja. En wie ook wat eventueel boven het hoofd hangt, dat zijn drie politieagenten. Lekkende politieagenten, moet ik zeggen. Maarten?
Het zijn allemaal nog verdachten, zou ik zeggen. Eentje was vorige week bij de rechtbank. Daar zat Erwin bij. Het verhaal daarvan is heel kort door de bocht gezegd dat meneer drugsverslaafd was. En op die manier erin is gezogen door criminelen. En zodoende. En op die manier heeft gezocht in de politiesystemen naar informatie voor hun.
Mm-hmm.
Hij zou betaald worden in drugs. En zij zouden dus niet verklappen aan zijn baas dat hij drugsverslaafd was. Dat is het verhaal in die zitting.
Ja.
Daar komt, even kijken, volgende week dan een uitspraak ook in.
Ja. En even het geraffineerde is, hij heeft drugs gebruikt omdat hij privéproblemen had. En op het moment dat de dealers in de gaten kregen van we hebben hier te maken met een politieagent, toen hebben ze gedacht van, nou ben jij voor ons.
Mm-hmm.
En zo is het ook gegaan. Ze zijn letterlijk bij hem aan de deur geweest. Met van, we weten wie je bent. We weten wat je doet. En jouw baas gaat dit niet tolereren. Dus we gaan jou gebruiken om informatie te krijgen. En het is een triest verhaal. Mm-hmm. Voor de betrokken agent. Maar het is ook een schoolvoorbeeld van hoe het werkt in de onderwereld. Hoe gebruik wordt gemaakt van de informatiepositie.
Ja. Is dan ook bekend wat voor informatie hij heeft gelekt?
Ja, hij heeft een aantal zaken ook bekend. Dat hij kentekens heeft nagetrokken, personen heeft nagetrokken. Dat deed hij uiteraard ook als agent gewoon voor zijn werk.
Mm-hmm.
Maar wat blijkt, hij heeft gewoon echt over een langere periode allerlei mensen nagezocht. Maar ook dus inderdaad op dringend verzoek van een criminele organisatie. Mm-hmm. Toch informatie ingewonnen over mensen. Nou ja, je kunt je voorstellen dat het gewoon echt gevaarlijk is als bepaalde informatie bij criminelen terechtkomt die niet voor hun bestemd is. Mm-hmm. Het heeft zelfs geleid tot een soort strafexercitie waarbij een man die verdacht werd van een inbraak in een woning van een van de criminelen, dat hij thuis is opgezocht.
Ja.
Hij kan het navertellen, maar dat zal in heel veel gevallen soms ook niet het geval zijn.
Nee. En er zijn er nog twee agenten, twee Turkse politieagenten, die worden ook verdacht van lekken.
Ja, die verdenking is nog een graadje erger zelfs, want zij worden verdacht van dat ze deel hebben genomen aan een criminele organisatie. En dat komt zelden voor dat politieagenten dat verweten wordt. Mm-hmm. Zij zouden aangesloten zijn bij de bende uit het Nieuwstraatkwartier uit Almelo, noem ik het maar even. Dat is een hele grote hennep-organisatie. Dat is een paar jaar terug in Almelo is dat opgerold. Met een hele grote actie door politie en justitie. Er waren echt honderden mensen bij een touw van de politie, van de gemeente, van de FIOD, noem het allemaal maar. Mm-hmm. En deze twee heren, die zouden daarbij betrokken zijn. En informatie gelekt hebben voor die organisatie. Dus tips wanneer er invallen zouden zijn. Noem het maar.
Beetje de klassieke wat je altijd in films ziet. Beetje dat verhaal.
Ja, en hoe het Openbaar Ministerie precies hun rol ziet, dat horen wij dan komende week.
Maar, ja. Wat verwacht je daarvan? Ik kan me heel goed voorstellen dat je van lekkende agenten een voorbeeld wilt maken. Van...
Dit is voor justitie en politie is dat ook het ergste wat je kan gebeuren.
Juist daarom.
Het zijn je collega's.
Ja.
En als blijkt dat jouw collega dat heeft gedaan, dan wie kan je dat die vertrouwensband is heel groot natuurlijk onderling. Je doet het met elkaar, zeg maar, bij de politie. Mm-hmm. Je staat voor je normen en waarden.
Ja.
En je beschermt de maatschappij.
Ja.
En dan zijn er dus mensen in jouw midden die dat dus niet doen. Die dus achter jouw rug om in de systemen gaan zoeken en het werk van jou of jouw collega's dus ongedaan maken eigenlijk. En waardoor het de criminelen daar voordeel bij hebben. Ja, dat is natuurlijk...
De grootste nachtmerrie noemde de officier van justitie het vorige week bij de Hengeloze agent die had gelekt. En misschien nog een voorbeeldje hoe dat gaat. Informatie gaat ging in die zaak via de EncroChat. De geheime... hoe zeg je het?
De versleutelde berichten.
Versleutelde berichten.
Ja.
En wat bleek, de agent in kwestie heeft gewoon zelfs een foto van een briefing van de politie. Die was binnen een minuut zichtbaar voor de criminelen. Waar dus alle gezichten van agenten op staan.
Ja.
Nou, je kunt je voorstellen dat dat is echt...
Dat is heel kwalijk.
Heel erg kwalijk. Als je de politie niet meer kunt vertrouwen. Als je eigen collega niet kunt vertrouwen.
Nou, maar vooral dat. En daarom zei ik ook misschien een voorbeeld stellen. Omdat je werkt als politie en je wil de maatschappij beschermen. Je bent een soort van baken van veiligheid eigenlijk. Ja, en als dan iemand van je collega's lekt naar mensen die je eigenlijk wilt... die je samenleving wilt, dat moet een hele rare verhouding geven, ook op de werkvloer.
Ja, je hebt de eed afgelegd. En het is niet voor niets hoor. De officier van justitie, het Openbaar Ministerie in het geval, heeft er gewoon een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist van 3 jaar.
Ja.
Dus je moet je voorstellen, die man was eigenlijk bezig met het vangen van boeven, hè, zoals we het altijd zo mooi zeggen. Maar met een beetje pech, je kunt er bijna eigenlijk wel van uitgaan, dat hij gewoon een flinke douw krijgt. Mm-hmm. Dan zit hij gewoon tussen de mensen die normaal gesproken van de straat af moest houden.
Ja.
Dus het is zeer, zeer ernstig.
Ja.
Ja, klopt. Als dit soort dingen bewezen worden, dan zijn ook rechtbanken daar wel heel streng op.
Ja.
Ja, juist vanwege wat jij zegt, Frank.
Ja, precies. Ja. Ja. Over de rechtbank gesproken, volgende week is de uitspraak in de zaak rond de drugslab in Vroomshoop.
Ja,
en daar zit jij bij.
Daar zit ik bij, dus ik ben heel erg benieuwd. Er zijn strafeisen tot 5 jaar geëist, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus dat even kijken, tegen een de zaak draait om een drugslab in Vroomshoop. In een sportschool hadden ze een ruimte waar volgens mij waren paaldanslessen voorheen. En daar hebben ze een drugslab in gebouwd waar crystal meth werd gekookt.
Mm-hmm.
En in de afgelopen weken zijn de sportschoolhouder uit Twente, dat is eigenlijk de enige echte tukker in deze hele zaak. De rest komt van buiten, zeg ik maar eventjes.
Mm-hmm.
En zijn vrouw, vriendin, even kijken. En 2 jongens uit Arnhem, die worden verdacht van het opbouwen en het bewaken. En 2 Mexicaanse koks, dus dan hebben we 6 verdachten.
Ja,
dus
precies. Erwin, jij had de vorige keer had jij een tip gekregen over de vermiste jihad uit Enschede. Hoe is het daarmee?
Die zijn we nog aan het nalopen. Uh-huh. En meer kan ik er eigenlijk nog niet over zeggen.
Okay.
Maar ik roep wel luisteraars van deze podcast op. Hebben ze tips in welke zaken dan ook? Of willen ze iets met ons delen? Benader ons vooral. Mm-hmm. We zijn overal te vinden.
Op ja, ik zal een mailadres ook in de beschrijving zetten. Kunnen mensen...
Lijkt me heel verstandig. En mensen kunnen altijd op een bepaalde vertrouwelijke manier met ons spreken.
Mm-hmm, absoluut.
Mocht anonimiteit gewenst zijn, dan is dat altijd bespreekbaar.
Ja, absoluut. En dan willen we even afsluiten denk ik, met een tussen haakjes leuk bericht. Want er was een paard vermist, maar die is niet meer vermist volgens mij, Maarten.
Klopt. Ja, en dat is eigenlijk ook dankzij tips... De schimmel Talento, ja, het is mooi nieuws. Ja. Die is er teruggevonden. De politie was hem die was hem kwijt. Die wilde hem weten waar hij was. Die had massaal gedeeld bericht op Facebook geplaatst over waar is schimmel Talento. Hij was gezien in Haaksbergen en in Hengelo. En hij is eergisteren gevonden in Nuenen, dat is in Noord-Brabant, dankzij een alerte tipgever die dus de Facebook bericht heeft gezien. En dat de politie was daar heel blij mee en bedankt ook iedereen die heeft meegeholpen aan de zoektocht, waaronder onze lezers.
Ja. Nou, bedankt heren. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan een mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.